Het worden voor onze overdenking voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Jesaja 29. En ik lees alleen de twee laatste versen voor. Vers 23 en 24. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Want als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal in het midden van hem, zullen zij mijn naam heiligen. En zij zullen de heilige Jacobs heiligen en de God van Israël vrezen. En die dwalende van geest zijn zullen tot verstand komen. En de murmureerders zullen de lering aannemen. Tot zover. Wij hadden boven dit gedeelte geschreven, loof den Heere die alleen wonderen doet. We zijn vorige week geëindigd met het laatste gedeelte van vers 19, waar we lazen dat de behoeftigen onder de mensen zich in de heilige Israëls zullen verheugen. En nog heeft de heilsbelofte Gods geen einde. Want we zullen kort nog even het verband volgen. De tirannen, die zullen een einde hebben. En de spotters, het zal met hen uitraken. Die de Heere bespotten. Die zijn woord bespotten. Die als instrumenten van de vorst der duisternis Gods werk tot een duivels werk maakten. Zij zijn het die zich meer en meer in de verharding als vijanden van de genade Gods openbaren. En dan is het in dit gedeelte duidelijk, zegt de rechtvaardige, dat het hem wel zal gaan, maar wee den goddelozen, het zal hem kwalijk gaan. Alle die tot ongerechtigheid waken, dat wil zeggen alleen wakker zijn in het kwaad, die zullen uitgeroeid zijn. Die een mens schuldig maken om een woord of door een woord. Die weten te strikken in een woord. Als een rechtszaak van die behoeftige en die ellendige gericht moet worden, dan proberen ze die ellendigen om een woord te vangen. Zoals de fariseeën erop uit waren, tezamen zich beraadslagende. Hoe zullen wij hem vangen? Hoe zullen wij een oorzaak vinden tegen die rabbi van Nazareth? Waarbij ze met allerlei strikvragen hem lastig vielen. Maar nog steeds is van kracht. De spotters zal hij bespotten. Want hij heeft ze gezegd, wee u, gij fariseeën, gij schriftgeleerden, gij die de huizen der weduw opeet en dat onder de schijn van lang te bidden, die het buitenste van de drinkbeker schoonhoudt, maar dat het binnen één ongerechtigheid is, dat gaat u niets aan, daar hebt ge niets van. En ze leggen dien strikken die hen bestraft in de poort waar de richters gezeten zijn. Als er één bij is die de waarheid vertelt, dan wordt hij op alle mogelijke wijze, wordt hem zijn woord en zijn werk onmogelijk gemaakt. Ze leggen hem strikken. Waarschijnlijk heeft Jesaja dat ook zelf persoonlijk ondervonden. Dat er een deel bezig was om op alle mogelijke manieren hem beentje te lichten. om zijn woord krachteloos te maken, om te bespotten en te zeggen, nou, wat vind je van die uitdrukking, wat vind je daarvan? En zo drijven ze de rechtvaardigen in het woeste. Of, zo mag je het ook verstaan, ze dringen de rechtvaardigen in het niets. Ze nemen hem alles af. Ze belemmeren zelfs het spreken. En door nietswaardige leden gevonden, bereiken ze toch hun doel. In die boze tijd, wat je ook vindt in de openbaringen, dat die twee getuigen die lagen dood. Op de straten van de stad die geestelijk genoemd wordt, Sodom en Egypte. En ze stuurden elkander geschenken. En ze feliciteerden elkaar. Eindelijk was de stem van het woord. Je zou kunnen zeggen de stem van Christus. Het zwijgen opgelegd. De stem van vloek en zegen. Dood en leven. Weg ermee. Maar die in de hemel woont, die trekt zich van dat alles niets aan. Die gaat gewoon door. Ja, hij neemt er des te meer reden hoe feller de vijand woedt. Hoe dreigender de Satan zich opmaakt om dat volk van de aarde te verdelgen. Om hun zaad en hun kinderen door zijn vergif ten eenenmale voor eeuwig te doden. Trots dat alles, het lijkt hier wel alsof de Heere zegt, daarom, mede daarom, zal ik in tegenstelling tot alles wat zich opmaakt, om Jacob te verderven en Abraham's zaad, want die is nog de vader aller gelovigen, om die van de aarde te verderven, dat God dan ook juist betoont, en zegt, ja, je kan het zo hard niet zeggen, maar met een zeker vermaak, in zijn eigen goddelijke kracht en majesteit en welbehagen, daarom zegt de Heere, de verbondsgod die Abraham verlost heeft. Want we kunnen wel eens praten over mogelijkheden en onmogelijkheden, wat kan en wat niet kan. We kunnen wel eens in zakkenas neerzitten als wij zien hoe Jacob dun geworden is en hoe de waarheid als het ware verdonkerd is zoals het fijne goud verdonkerd kan worden. Dat kan alles waar wezen en met het oog op onze kant en onze zijde is het dan ook niet anders reden dan tot moedeloosheid. Maar nou zegt de Heere, die alleen wonderen werkt, die zegt, volk, luister eens, ik heb Abraham verlost. En toen de Heere God Abraham verloste, toen was er niets bij Abraham. Het was een vrije daad van zijn welbehagen. Door geen mensenkind was hij beïnvloed. Want Abraham was een afgodendienaar gelijk de anderen. Al was het misschien in iets mindere mate dan de Canaanitische volken, die geheel en al in de godloosheid verzonken waren, dat is waar. Toch kende hij de ware God, de schepper van hemel en aarde, de verbondsgod kende hij niet. En hij was ook een afgodendienaar, staat er in het woord van God geschreven. Als die Abraham en zijn geslacht er nu zo uitzagen en dat het er nu zo bij stond, zodat er geen mens was die enig belang had bij God en goddelijke zaken, bij de zaligheid, bij de roeping, bij de vrije ontfermingen Gods. Geen mens. En dat God er nu belang bij gehad heeft, alleen, om uit dat welbehagen, ja, Abraham te verlossen, in de volle zin van het woord. Om hem te bevrijden van de afgoderij, van de blindheid en de doofheid en de stomheid, waarin alle vlees voor God verzonken ligt. Waarin alle mensen als van één lap zijn gescheurd. Dat nou die Heere God zijn verbond nou aan Abraham wilde openbaren. En dat niet alleen als een los individu, als een zandkorreltje, maar als een vader der gelovigen, als een God der geslachten. Die niet loslaat en niet varen laat het werk zijner handen. Niet dat al Abrahams kinderen naar het vlees zalig zijn geworden. Dat niet. Maar de ganse geschiedenis door heeft God uit Abraham dat volk uit hem gesproten. Heeft hij een kerk bijeen vergaderd. Wier namen geschreven staan op de 12 poorten van het nieuwe Jeruzalem. En uit iedere stam heeft hij een volk bijeen vergaderd tot die ene kudde. En de eeuwigheid zal openbaren hoeveel er uit Israël, al die overblijfselen uit ieder jaar, uit iedere eeuw, dat er zijn ingegaan bij elkander in het Jeruzalem dat boven is. En dat heeft de Heere gedaan ondanks alle tegenstand, alle verwarring, alle zonde en alle ellende. Als het ganse volk zich des doods schuldig en waardig maakte door hun godloze afwijking van de levende God, dan nog, zei de Heere, een rest, een overblijfsel, zal wederkeren. Want gelijk in de eik en in de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, al zo zal het heilige zaad, dat is Christus, dat is de belofte van Christus, die Abraham heeft ontvangen en Isaac en Jacob, zo zal het heilige zaad het steunsel daarvan wezen. Anders kwamen al die mensen en wij met hem voor eeuwig om. En nu wil de Heere, hoe ook de Satan woedt, hoe de tirannen ook bezig zijn, hoe het hoongelach van de duistere hel Gods kerk tegemoet klinkt, wil de Heer ze bepalen, niet bij hun krachten, hun mogelijkheden, maar bij het soevereine welbehagen, waarin hij zijn armen om die Abraham heen sloeg en heeft gezegd, man, ga uit je land en uit je maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. En er was toch niets te zoeken of te vinden bij die Abraham. Maar de Heere deed het als een daad, een vrijwillige daad van ontferming om Christus wil. Dat zag er goed uit. Zo kon Abraham niet altijd zien. En zo zag hij het ook altijd niet. Want als Abraham in zijn leven tegen de omstandigheden, wij zouden zeggen tegen de werkelijkheid aankeek. Want dat is nou vlees eigen. Wij kunnen niet anders dan onze werkelijkheid zien. En als we wat anders mogen zien, dat is genade. Dat is enkel genade. Daarom als een mens tegen de werkelijkheid aanziet, wat voor ons dan werkelijkheid is, dan zou je zeggen, nou, laat alle hoop maar varen. Want de man heeft daar als een vreemdeling door het land gelopen. Jacob ook. Wat hebben ze daar gehad? In dat Kanaan. Een stukje grond, wat zouden hebben ze nog met hun boog en zwaard veroverd? Of die akker die ze dan voor veel geld gekocht hebben om hun doden te begraven? Daar moet je toch niet meer over denken. Wat dat in de praktijk betekende. Om daar rond te wandelen door dat land, soms meer dan eens door de honger eruit gedreven. Abraham en Isaac en Jacob ook, door de honger eruit gedreven. Je zou zeggen, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? Kijk, en daarom staat er dat Abraham door het geloof uitgegaan is. Niet wetende. Maar gehoorzamende aan de stemmen Gods. En in diepste zin is dat hele land, ook bij Jacob, ook bij Isaac, hem van de schouders afgevallen. Maar dat betekent wat, want vlees kan nooit anders zien dan vlees. Vlees kan alleen het land zien. Vlees ziet alleen de grond waar we op lopen. En waar de Heere van gezegd heeft, dat zal ik u zaad geven. Maar dat de man nou over dat alles heeft mogen heen kijken en dat er uitkwam in zijn leven dat hij een ander, een beter vaderland op de oog had. De stad die fundamenten heeft. Kijk eens, voel je aan wat een rijke troost dat de Heere nou, ja, waar zijn lieve geest het toepast, al zijn ellendigen een hart onder de riem speet. Door ze te herinneren om ons te brengen tot dat versje. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. Ja, Abraham verlost. In de volkomen zin van het woord. Vrijgemaakt, gered. Van alle nood, van alle dood, van alle zonde, van alle strikken, van alle ongeloof, van alle kleingeloof, van de vloek der wet. Abraham volkomen verlost. En nu zegt de Heere in die moedbenemende omstandigheden. Nu zegt de Heere in die tijd, zou je zeggen, waar er geen plaats meer was voor het evangelie. Want de Heer had tegen Jesaja gezegd, maak het hart deze volks vet. Sluit hun oren toe, dat ze niet er eniger tijd horen en ik hen genezen. In die tijd zegt nou die trouwe God, door monden van zijn profeet, tot dat ellendige samenraapsel van dove, blinde, zachtmoedige, behoeftige, lamme, blinde, kreupele, zogende, barenden. Hij zegt, die Abraham verlost heeft. Uit vrije goedheid waard. Hij, die Abraham, een vriendelijk ontfermer. Het was toch helemaal niets bij. Dat is bij ons ook zo. Het is vrije goedheid dat de Heer Abraham en zijn geslacht nabij wil wezen. Het is Gods vrije goedheid als hij u en uw kinderen en uw zaad na u tot in geslachten een God wil zijn. Dat is vrije goedheid. En dat de Heer het nou toch zo verordineerd heeft. Nou moet het volk bij die God telkens weer terechtkomen. Die zo in de geschiedenis opgetreden is. Die zo zich openbaart. opdat ze hun heil en kracht alleen zouden verwachten van hem. En in de diepste duisternis gewaar zouden worden dat God een waarmaker is van zijn woord en van zijn belofte. Niet wij, maar hij. Daarom zegt de eeuwig trouwe die Abraham verlost heeft tot het huis van Jacob alzo. Ja. Je zou zeggen, dat is een mooie naam. Maar het is ook een naam, een armoedige naam. Je zingt zalig, hij is die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Maar je leest ook dat de Heere zegt aan de Pniel, uw naam zal voortaan niet meer zijn Jacob, maar Israël. Gij hebt u vorstelijk gedragen met God en overwonnen. Israël. Je zou zeggen, Jacob, dat kun je niet tegen elkaar uitgaan meten. Sommigen hebben dat misschien wel eens geprobeerd, maar dat klopt niet helemaal. Maar toch, je zou zeggen, Jacob, dat is nou die gewone naam. Dat betekent niet zoals sommige overgodsdienstige mensen zeggen, hielenlichter. Dat zei Ezel. Is zijn naam geen Jacob, maar het betekent gewoon die de hiel vasthoudt, doordat hij vlak achter zijn moeder geboren werd. Maar een hoop mensen misbruiken dat, en die willen dan eens extra goed uit de verf laten komen, dat Jacob zo'n oplichter was. Maar het woord zegt dat Abraham, dat Jacob de Heere vreesde. En dat hij God vreesde en dat hij in tenten woonde. Dan moet je nooit aan meedoen. Als het erom gaat dat Jacob uit genade zalig geworden is. Dat is volkomen waar. Maar je moet altijd een beetje afstand bewaren. Als je zo klakkeloos dat naar voren hoort brengen. Want dat doet een mens altijd om zijn eigen goed te praten. Dan gaat hij breed uitmeten dat Esau was eigenlijk een voortreffelijke man en bij Jacob vergeleken. Want Jacob was zo dit en Jacob dat was zo dat, maar dat zegt de Heere niet. En wat de Heere niet zegt, daar moeten wij ook voorzichtig mee wezen. Ik kan er niks aan doen, maar ik erg me aan zulke soort dingen, hè. David bij Ziklag, dat is ook zo'n prachtig punt om die David, zeggen ze dan, hè, die voor fout zat wat hij allemaal deed enzovoort, en dan moest de zaak eens afgebrand worden en noem maar op. Ik weet het allemaal niet. Of dat de Heer het daarmee eens is. Want er staat geschreven dat David wandelde in de wegen van de Heer. In oprechtheid een man naar God had, behalve die ene zaak van Uria de Hetiet. Dat zegt God. Dan moeten wij er niet een vraag bij gaan fantaseren en net doen als dat die dominee tegen ons zei een keer, een degelijke man zogenaamd, maar die wou dan voor de soldaten ook eens een keer actueel zijn. Ja, zegt hij, ergens jongens, die David was ook maar een smeerlap, hoor. Want als je leest hoe gemeen dat hij die Simi behandeld heeft en die Joab, hè, dat waren toch, nou ja, dat waren toch ook maar gewone mensen, die hebben wel eens gefoudeerd, dan zeg ik, nou, het waren rotstreek, zo stond hij erover te praten. Maar ik dacht bij mezelf, die man heeft God nog godsdienst. Daar vertorent God zich grotelijks over. Die kant wil ik niet heen. Maar met alle schroom wil ik toch wel iets zeggen. Als er hier staat tot het huis van Jacob, al zo zegt de Heer. Je zou zeggen, nou ja, nou komen we gewoon bij
bij de mens over de vloer, die door Gods ontferming is opgericht. Maar o, er speelt wat af in huis bij Jacob. Wat een verdriet. Wat een ellende.
Want waar de Heer nou het goede werk begint, daar zet de duivel alles op, alles om alles te vernietigen. Je zou zeggen, wat heeft die man een verdriet gehad? Als je alleen eens denkt aan zijn kinderen. Dat huis van Jacob in die enge zin, dat gezinnetje, dat grote gezin weliswaar, maar goed, dat gezinnetje. Wat een verschrikkelijk veel verdriet, hè? Wat zal die man nog wel eens gedacht hebben aan wat de Heere tegen Abraham zei? Ik zal uw God zijn en uw zaadsgod. Dat hij zijn knieën wel eens gebogen had voor zover dat toen gewoonte was. Of zijn handen hemelwaarts geheven tot die eeuwig trouwe God. En dat hij gezegd heeft, o Heere God. U hebt toch gezegd tegen mijn grootvader. Ik zal uw God zijn en uw zaadsgod. Moet je die bandieten zien. Hij hoort van Jozef wel wat er allemaal gebeurt. En hij heeft het al lang gemerkt. Wat een boze raadslagen ze hebben. Ik heb mijn naam stinkende gemaakt, zegt hij. Nadat ze Sichem hebben uitgemoord. Op zijn sterfbed ziet hij het nog licht. Ruben. Die zijn vaders vrouw nam. Snelle afloop als der wateren. Hij is de voortreffelijkste niet. Maar als de man ligt te sterven en dat huis van Jacob dat staat om hem heen. Dan kun je er niet uit opmaken dat de man zegt is afgelopen. Nee, dat niet. Hij laat er niet een los. Hij noemt het wel op waarin hij openbaar kwam wat een afwijkers en een ongehoorzame kinderen dat het waren. Maar hij laat niet los. Want hij verwacht het van de zaligheid Gods en hij heeft het gemerkt in het leven. Wij zouden zeggen het was wat aan de late kant misschien, maar dat is onze gedachte. Maar hij heeft toch gemerkt dat God die keiharde kerels omgezet heeft. Dat ze iets hebben mogen leren kennen van schuld en van vergeving. Zo had de Heere gedaan. Maar ja, het huis van Jacob, dat is steeds groter geworden, uitgebreid en noem maar op. Toen ze in Egypte kwamen, waren het al 70, 75 zielen. Dus zullen maar doorgaan. Als je dat huis van Jacob en je leest die ontroerende aanspraken tot dat huis. Dan zeg je, ja, het gaat in vele huizen misschien erg goed. Maar in het huis van Jacob lijkt het wel alsof altijd de zaken door elkaar heen gegooid en gesmeten worden. Het lijkt me of dat er geen eind aan komt. Hè. Altijd maar weer. Het is zo'n armoedig zaakje, zou je zeggen, dat huis van Jacob. Dat Jacob hoeft zich niet op de borst te slaan. Vaders en moeders hoeven het niet te doen. Als ze bij Jacob horen om te zeggen, nou mijn kinderen. Nee maar. Nee. Jacob die kan niet anders zien dan uit vrije goedheid. Waart gij ons en onze kinderen een vriendelijk beschermer. Maar nou is er iets groots. Dat zijn de verwaardigingen Gods. Dat huis van Jacob waar het zo beroerd, waar het zo zwart, waar het zo akelig kan zijn. Waar de vijanden zich om vermaken. Dat huis van Jacob waar ook die trippelende dochters zijn. Met de versierseltjes. En waar de hoofdpartij van Jacob is die door God gehaat wordt. die hebben toch iets. En dat is onbegrijpelijk. Want weet je, in dat huis van Jacob, daar wordt nou ook geleerd. Wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Ja, en daar kun je niks aan doen. Daar kun je niks aan doen. Dat is Gods eeuwig welbehagen. Als heel de hel lacht en denkt, we hebben de slag gewonnen. Het huis van Jacob ligt in puin. Ik hoef ze straks als rotte appelen die op de grond liggen alleen maar mee te slepen. Dan vergist hij zich, die duivel. Want de God Jacobs gaat in het huis van Jacob door om te reinigen, om te heiligen, om ze te bekeren tot hem. Als er hier staat, daarom zegt de Heer, die Abraham verlost heeft, tot het huis van Jacob, daar kan ik er niet anders in zien, als van het grote, wordt nu het woord gericht tot het kleine. Tot dat wonderbare begin. Die man die van de afgoden dienst afgetrokken werd. En nu zit daar een huis van Jacob. De een heeft een efosje, de ander heeft wat anders. En deswegen zijn ze in grote moeite en zorgen. Want de Heere weet wel hoe hij lijden en leren moet. Nou, maar nou die God die Abraham verlost heeft, die laat het huis van Jacob niet los. Niet dat het huis van Jacob het verdiend heeft, houd dat nou even uit elkaar. Want je zegt misschien ja maar dit en ja maar dat. Maar in dat huis van Jacob, daar is toch die man die weliswaar heel mistroostig was en vaak er geen gat in zag. En die ook wel eens wat vergat, hoor. Maar daar was toch die man die zei, Heere, als u mijn weg voorspoedig zult maken en over mij brengen hetgeen u mij beloofd heeft, dan zal ik u de tiende van alles geven. Hij vergat het ook nog. De Heer moest hem eraan herinneren. Maar vergeet niet. Dat lag daar. En de Heere houdt Jacob eraan. Want er is een vader daar. Die zegt, o Heere, wil die booswichten bekeren tot u. Geef ze een nieuw hart. Trek ze tot u. Daar ligt toch uw beloftenissen. Tot het huis Jacobs alzo. Zal de Heere nou een eind maken aan Jacob? Zal de Heere nu zeggen, nou is het goed afgelopen? Nee, maar alzo. Jacob zal nu niet meer beschaamd worden. En nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden. Tekenen van schrik, van verlegenheid en van er geen woorden voor te hebben. Zoals in dat leven van Jacob menigmaal gebeurde, dat de man opeens voor zulke onoverkomelijke problemen stond, dat hij verbleekte. Ja, soms na de grootste hoogte, Ik heb de Heere gezien van aangezicht tot aangezicht. Weer in de put.
Esau. Hij komt er toch maar aan. Met zijn leger.
Ja. Oh, wat voelde die zich akelig. En naar. Wat ging er toch allemaal om in zijn gedachten. Al die geschenken. Ga maar gauw bij Esau brengen. Hopelijk valt het mee. Dan zeg je, hoe kan nou een mens zoiets nog doen. Als hij toch die nacht. Ja, nou zo is het nou met een mens. Je zou zeggen, nou zal hij vrij en frank op Esau toetreden. Zonder angst. En zonder vrezen, maar hij buigt diep zijn neus in het stof. Ach. Dan zeg je, is dat nou een kind? Een kind des Heren? Een prins, een vorst? Die zich vorstelijk gedroeg met de Heren. Blijkt er niet veel op. Want met Esau durft hij niet, hij durft het niet. Hij durft niet te denken, ik pak hem wel aan als hij verkeerd wil. Nee, dat durft hij ook niet. Ja. Nou ja, wat is de man bleek geworden hè, toen hij die verpletterende boodschap kreeg. Daar stond hij met de stukken van Jozefs rok onder het bloed en het vuil. Gewisselijk. Een wild dier heeft hem verscheurd. Wat is die menigmaal beschaamd geweest. Helemaal van zijn stuk af. Gij lieden zult mijn grauwe haren met smart en graven doen dalen. En in heel de geschiedenis kun je het merken. Oh, wat zijn ze beschaamd. Wat een verschrikte gezichten lees je telkens in de geschiedenissen van Israël. Wat stonden ze er bleekjes bij, want ze hadden niets in te brengen. Ook niet als de Heere kwam en de vijanden de bevoegdheid gaf om hun land en hun stad en hun geslacht te verderven. Stonden ze. Sprak Daniel niet, bij u is de gerechtigheid, bij ons de beschaamdheid des aangezicht. Wij zijn wederspannig geweest, heren, tegen uw geboden, tegen uw woord, tegen uw heilig recht. En daarom is over ons gekomen al het kwaad dat wij bedreigd had. Daar stonden ze in hun schande, in hun bleekheid, in hun schaamte. En er is wel gezongen, wij zien aan ons, na al dit ongeval, geen tekenen meer van uw gunst gebleven. Gegeven. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang het duren zal. Dat hebben ze wel gezongen. Maar zegt de Heer, er komt een eind aan. Want als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal in het midden van hen. Zullen zij mijn naam heiligen en ze zullen de heilige Jacobs heiligen en de God van Israël vrezen. Dat Jacob in vreugde gesteld wordt. Dat Abraham's zaad, en dan beperken we dat uiteraard niet tot het Israël naar het vlees. Maar tot die Joden, wie er lof niet is uit de mensen, maar uit God. want die is een Jood die de besnijdenis des harten deelachtig is. En het andere is een synagoge des Satans. Dat is altijd waar. Daar staat er, want als zij zijn kinderen, de rechte zin is eigenlijk, niet als hij zijn kinderen zal zien, dat is ergens ook wel waar, als je mag zien dat de Heere wonderen doet aan je kinderen, zoals Jacob dat ook mocht zien, het werk van Gods handen, dan kan er in het aanschouwen van kinderen die de Heere mogen toebehoren, de Heere mogen vrezen, kan er een blijdschap zijn, want het is het werk van Gods handen. Maar het is beter om zo te lezen, want als hij, komma, dat is Jacob, zijn kinderen, dat wil zeggen en zijn kinderen, het werk mijner handen zien, zullen in het midden van hen, dan zullen ze mijn naam heiligen. Je kan ook in je kinderen het werk God zien. Maar hier is de bedoeling dat hij en zijn kinderen, zij zullen samen vaders, moeders, kinderen. Maar dan die hij heeft uitverkoren en lief gehad met een eeuwige liefde. Zij zullen bemerken in den geslachten het werk Gods, de vaderen. En de zonen en de dochter. Ze zullen het werk God zien. Dat hij in het midden van hen heeft gewerkt. Zijn bemoeienissen. We kunnen er niet in komen. En een verzadigde ziel vertreedt het honingzee. En de Heere zegt toen Jezus in vet werd, sloeg hij achteruit. Hij zei het vet. Maar waren de Heere behaagd om onze ogen ervoor te openen. Om het werk van God te zien in het midden van ons. Daar kan die wonder niet op. Hij kan het wonder niet op. En ik zou veel wat dingen kunnen noemen, maar laten we het nou maar samenvatten in dat centrale punten. Als Jacob en zijn kinderen, als ze die dierbare middelaar, die verheerlijkt wordt in het midden van hen, als ze die mogen zien, dan krijgen ze kennis aan. Vaders, kinderen, moeders, kinderen. Want de Heere heeft gezegd, mijn geest die op u is, zal ook zijn op uw zaad. En mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen ook niet wijken van de mond uw zaad. Zegt de Heere, tot in eeuwigheid. Kijk, dat is onbevattelijk. Dat wil niet zeggen dat de Heere plichten heeft aan de mens, maar ik wil er maar mee zeggen hoe God soms geslachten in zijn erbarming opneemt. Daar duizenden geslachten verloren gaan, die hij geen ontferming schenkt. Als hij bij zijn kinderen het werk mijner handen, dat is Gods bemoeienis in Christus met zulke lage zondaren. Als ze dat zien zullen, dan zullen ze mijn naam heiligen. Dat is hier in die zin geen soort eis of plicht waar het van afhangt van ons instemmen ja of nee. Maar dan zullen zij uit de volheid van het gemoed, de een misschien wat harder, wat grootser dan de andere, maar ze zullen er allemaal iets van kennen. O God, wij danken u. Al kunnen we niet danken zoals gij waardig zijt, want uw naam is heilig. En die zal eeuwig de eer ontvangen dat ge ons en ons zaad hebt aangezien krachtens uw eeuwig vreeverbond in de Zoon uwe liefde. Dat gaat dan vanzelf. Als wij het moeten doen, gaat het niet. Maar als God zegt dat ze met het oog op wat hij doet, met het oog op het werk dat hij werkt in hunne dagen, waarin hij zijn oude beloftenissen gaat vervullen, de wens der heidenen, de wortel Izi, het reisje uit de dorre aarde en de afgehouwen tronk die een schuit voorbrengt, dan zullen zij mijn naam heiligen. Daar zal van goederharte getuigd worden, nu laat gij uw dienstknecht gaan in vrede. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, een licht tot verlichting der heidenen en tot troost van zijn volk Israël, zijn naam heilig. Dat is zijn naam de ootmoedig, de eer geven. Dat is met de dichter in te stemmen. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen. Geef u ze de eer ook in ons leven. Dat uw naam verheerlijk wordt. Het zij gij ons bezoekt met uw zegen. Of met uw strenge tucht. Voor Jacob bestaat in de diepste zin slechts zegen. Want ook de strenge tucht is de zegen die God uitgiet over Jacob. Al kost het naar het zichtbare alles. Al staan wij vol medelijden en ontroering elkaar aan te staren. Vanwege het lijden deze tegenwoordige tijd. Nochtans zijn aangezicht zal niet meer bleek worden. Want als hij en zijn arme zaad zullen zien het werk mijner handen, dan zullen zij zeggen, wat God doet, dat is wel gedaan. Hij alleen is goed. Hij alleen doet het goed. En hij alleen maakt het eeuwig goed. Ja, ik bedoel dat niet als, maar ik hoop dat hij het zo niet opvat, van onze grootsprekende tong. Maar ik wilde u iets vertellen in Gods naam. Van die dingen die eeuwig onveranderlijk zijn. Die wij niet begrijpen kunnen. Maar die waarachtig blijven ook als wij, met eeuwig gesproken, afgekloven worden. Als wij, als een hoopje ellende, beenderen, narigheid neerliggen. Het zij gij het mensdom met uw zegen bezoekt. Maar als Jacob geldt of met uw strenge tucht, want gij bedoelt uit eeuwige liefde een volk zalig te maken. Kijk, als dat zo mag wezen, dan is niet het ergste als je 25 of 30 of 20 of 2 jaar bent, dat het leven eruit gaat. Nee, nee. Al is het goed verstaanbaar, ik kan het wel verstaan. Ik heb al angstdromen gehad over mijn kinderen. En soms op klaarlichte dag. Dat ze me wijs maakten dat er een te pletter lag hier of daar. Dat ik niet wist hoe gauw dat ik thuis moest komen. En de weedom die je voelt. Oh, dat heren, ik bezwijk. Ik bedoel, denk niet dat ik het wil onderschatten. Al heb ik het dan in werkelijkheid niet meegemaakt. Ik wil niet onderschatten. Want de Heer heeft er in zijn woord melding van gemaakt, van de bittere smart die er kan zijn in dit leven. Omdat we elkander niet kunnen missen. Omdat we het leed niet kunnen aanschouwen. Maar hoewel deze dingen zo zijn, nochtans, het is toch waar. Er bestaat geen vervloeking meer voor Jacob. Want God is bezig om te behouden. Niet om te verdelgen, maar om te behouden. En dan zegt dan de helmacht is dat behouden. Als daar het afgezwoegde en afgetopte vlees in de grafkuil neder moet dalen. Wat ook voor die andere mensen die hier werken, het is een routine geworden is, die misschien een beetje glimlachend staan te luisteren naar de laatste woorden die gesproken worden. Al wordt dat allemaal zo gedaan, het is niet waar. Het is niet waar. Want dan zingen zij in God verblijd van ganse harte aan hem gewijd. Van zere wegen. Zonder onderbreking. Want ze zullen zijn naam heiligen. Het zal zo moeten worden, krachten zo goddelijk moeten. Dat ze zullen mogen zeggen. O Lam, u bent waardig de lof, de eer en de aanbidding. Want u bent geslacht. Ons aangaande, wij waren bijkans uitgeweken. En dat we niet in de hel liggen, dat is uw ontferming. Maar uw belofte is waar geworden. Die heeft zich vervuld door uw goddelijk alvermogen. Ze zullen mijn naam hebben. Ze zullen die heilige. En kijk nou eens aan mensen, ik zie het ook altijd zo niet hoor, daar gaat niet over, ik zie het zo nooit. Maar God die laat het ons zien. De heilige Jacob, je zou zeggen, nou dat past nou helemaal niet. Want de heilige, die wordt in één adem genoemd, met Jacob. En Jacob, al was het een godvrezende man, het was een armetierig kereltje, zo mag ik het ook wel eens zeggen, want hij zag er vaak geen gat in. Weinig en kwaad zijn de dagen en jaren mijns levens. Hij had vast niet gedacht dat hij nog zo oud werd. Maar goed, hij is toch nog behoorlijk oud geworden. Ik geloof 137 jaar. De heilige jaar. Hoe is dat nou toch mogelijk? De heilige. Je zou zeggen, waar we voor moeten beven en bibberen. Want we zijn niet brandvrij. Oh, helemaal niet. Verre van dat. Nou heeft God, die heeft zijn heilig kind Jezus aan Jacob gegeven. En die heeft die Jacob aan zijn heilige kind gegeven. En die heeft gezegd, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erven. En de einde der aarde tot uw bezitting. Dat is Gods werk. Daar komt nou die arme Tobbet. Daar komt nou die Jacob. En vader geeft hem aan zijn lieve heilige zoon. En die heilige vader die brengt ook die zoon bij die Jacob. En hij zegt tegen hem, dit is de goede herder, die gaf zijn leven voor de schapen. In hem heb ik nou mijn welbehagen. Hoor maar goed naar hem. Ze zullen de heilige Jacobs eren, prijzen. Hier vol gebrek, hier zou je haast zeggen als er aan het eind van de reis gezegd zou worden, heb je God geprezen, dan zouden ze nog schrikken en zeggen, ach, het leek er niet op. Het leek er niet op. Want ik was zo van de wijs en ik heb zo vals gezongen. Nee, mensen. Nee, heren. Maar hij zal zeggen, ik heb het gehoord. Al was het maar in je gedachten. Ja, het is wat. Al was het maar in je gedachten, maar ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord. Toen en toen. U alleen. U loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Want uw naam is zo rijk van eer. Ik heb het gehoord, zegt de Heere. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. Daar hebben wij niet voor gerekend. Voor ons lag het vaak zo dat het midden in de ellendigheid, dat we het zelf geen naam konden geven. Dat we er zelf geen grond aan konden geven om dat te zingen. Maar de Heere wordt van al zijn werken geprezen tot in der eeuwigheid. Ze zullen hem heiligen. En de God van Israël, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn, ze zullen hem vrezen. Eeuwig vrezen. Niet wat hier bedoelt, het slaafse ineen krimpen onder de zweep. Maar hier wat bedoelt, zij zullen u eerbiedig vrezen tot aan des aardrijks end. Uit alle geslacht, tong en taal zullen zij komen, getrokken door het goddelijk licht. Misschien denk je, man, als ik dat allemaal zo hoor, dat lijkt het toch haast niet op bij mij. Ja, je moet niet denken dat het bij mij wel op lijkt, maar ik bedoel, kijk, dat zegt nou God in Christus en dat het zo is en dat leert nou het geloof beamen dat het zo is. Je zou zeggen, vleeselijk gezien, nou er is er niks anders, dan is het zo'n viezeltje, dan is het allemaal zo gering, dan is het allemaal, maar in het licht gezien van Gods vrije gunst en ontferming, wat die weggeeft aan zulken, dan is het zo groot. Dan is het zo onuitsprekelijk groot. Dat je zou zeggen, oh, wat wij dan noemen, wat kleinste, wat de Heere geeft, maar dat is zo onuitsprekelijk groot. Dat zal juichen tot zijn eer. En die dwalende van geest zijn zullen tot verstand komen. Dwaalgeesten. Komen die ook nog tot verstand? Ja. Ze zullen tot de lering komen, zo kun je het ook lezen. Die dwalende van geest, die overal heen dwalen, maar die in hun geest het rustpunt, het middelpunt, het vaste punt missen. En de grond onder hun voeten missen. Ik kan nog ook nog erger noemen hoor. Een dwalende van geest was ook Saulus. Die blies dreiging en moord tegen de gemeente God. En hij dacht in den geest, zijn eigen geest, dacht hij dat hij op een goede weg was. Dwalende van geest, dat waren ook die schreeuwers. Kruis hem, kruis hem. Neem weg, neem weg. Geef ons Barabbas. zeg niet allemaal. Ja, ze dwaalden wel allemaal van geest. Maar ze zijn er niet allemaal achter gekomen dat ze dwalende van geest waren. Maar wel een heleboel. 3000 op één dag en een grote schare priesters is ook nog den geloven gehoorzaam mogen worden. Moest kijken. Je zou zeggen, als de discipelen het voor het zeggen hadden gehad, dan hadden ze allemaal geëmigreerd naar een beter land. Dan Jeruzalem, die stinkstad, waar ze dat allemaal hadden gedaan aan die koning der koningen. Het was toch hun heren en zaligmaker waar ze aan verbonden waren. Je zou zeggen, ik wil er niet meer weten. Maar de Heere zei, blijf gij te Jeruzalem. Want ik zende de belofte mijn vaders op u. Totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit der hoogte. Want de dwalende van geest, die zullen tot verstand komen. En dan hebben wij niet uit te maken of dat ze er in Jeruzalem te goed of te slecht voor waren. Want dat zal God uitmaken. En als God daar de deuren op het Pinksterfeest laat openen en ze gaan vrijmoedig vertellen, je zou zeggen wat er gebeurd is, wat ze gedaan hebben. Ze zijn niet aan het zeuren van je hebt nog ene kans, je hebt nog een mogelijkheidje, maar ze vertellen wat er gebeurd is, dat vertellen ze. Van die Jezus van Nazareth, een man Gods en wat zij gedaan hebben, welke gij overgeleverd en gekruisigd hebt, dan is het al eigenlijk al afgelopen. Want in dat, je zou zeggen, dat voorwerpelijke woord, wat ten onderwerp had die koning, die priesterkoning, de Heere Jezus Christus, daar wordt hun, Luther heeft, is meen ik gezegd, het woord van God is zo objectief voorwerpelijk dat het onderwerp vernietigt. Het subject vernietigt. Daar zit wat in, hè. In dat woord van God is Christus zo'n ontzaglijk voorwerp. Dat rekent zo af met alles daarbuiten dat het verplettert die mens. Dat subject die zo graag over zijn eigen hoort. En daarom dan zeg je, man, je kan niet begrijpen dat er op zo'n preek nog zoveel zegen gerust heeft. Hè? Als je die preek leest. Hij zou misschien nog wel meer gezegd hebben, maar de korte hoofdinhoud die staat in de handelingen der apostelen. Ja, en de heren die verrocht mede, ze werden geslagen in het hart, ze kwamen tot een verstand, ja, een geheiligd verstand. Tot het verstand, toen ging hun verstand er niet. Want ze hadden er goed verstand van dat Jezus uit de weg moest en dat wij moeten blijven. Daar hadden ze verstand van. Verstand in het kwaad. Maar geen verstand van God en goddelijke zaken. Dat dachten ze alleen maar dat ze daar verstand van hadden. Dat maakte de fariseeën ze wijs. Dat ze vast er goed aan deden als ze meededen. Weg met hem. Ze zullen tot verstand komen. En die hoofdman, ik geloof vast dat die man ook tot verstand gekomen is. Waarlijk, deze was God. Het is maar een legende hoor, en ik hecht er geen waarde aan in die zin, zijn Roomse legendes vaak, hè. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben misschien te veel een gevoelsmens, maar ik heb al eens gelezen van die soldaat die met die speer in de zijde stak en dat er zo bloed onlangs de speer op zijn hand liep. Dat hij ook bekeerd is. Ja, dat is maar een. Maar de gedachte trof mij, hè. In die zin, alles aan die dierbare heren en zaligmaker is waardevol. Geen druppeltje bloed te vergeefs. Dus waarom niet? Het zou best kunnen. Het is geen stelling, het is geen leer. Maar stel je voor, daar komt die soldaat aan. Ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dan loopt het bloed zo over zijn handen. Die onreine, ruwe soldatenhanden. En God in de hemel ziet het. Ach, wat weten wij? En die dwalende van geestje zullen tot verstand komen en de murmureerders zullen de lering aannemen. Weet je wat dat zijn, murmureerders? Je kan zeggen, nou ja, dat zijn ook diezelfde tobbers. Ja, het is zo. Maar toch, we gaan naar huis. Die murmureerders, dat zijn mensen die het met Gods weg niet eens zijn. Die het er niet mee eens zijn. Die zeggen, waarom dit en waarom dat? Het zijn nog niet, dat moet er niet uit opmaken, die profane vloeker zijn spotters. Maar het zijn die mensen die... Nee, dat kan ik niet begrijpen. Zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou de Heer het wel zien? Wat heeft dat voor doel? Wat heeft dat voor nuttigheid? Waarom doet de Heer dat nu? Hij zegt het misschien niet zo grof, maar het hart is er vol van de murmureringen. Waarom stuurt God mij nou dit weer en waarom dat? Ik vreesde een vrees en het is gekomen. Dat ligt in één ogenblik. Wat heeft dat nou voor zin? Als de Heer van een van zijn kinderen, ik geloof dat de meeste kinderen naar de hemel gaan, die ouders hebben die de Heer vrezen. Oh, je moet er maar niet neidig om worden, dat ik dat zeg. Want ik zeg het niet uit de rechten die wij hebben, maar het recht dat God heeft. Ik kan er niet kwaad over denken. Spijt me wel. Spijt me niet. Ik moet eerlijk wezen. Spijt me niet. Ik ben blij dat ik er zo over mag denken. En maar als dan een vader of moeder, ik noem dan maar een voorbeeld, daar staat dat kleine kind, dat haal je zo dood uit het slootje. Verdronken. Het andere kind dat een amper een klein beetje thuis raakte op weg naar school of dood, verpletterd, geen hoofdje meer, dat gebeurt. Oh, dan komt de mens in beweging. Waarom is dat nou? Waarom is dat nou? In de diepste zin het zaad van de rebellie. Ligt maar nauwelijks onder de aarde van onze hart, hoor. Dan komt hij in zijn waarde openbaar. Waarom zou God met mij zo weghouden? Dan komt hij voor de draad. Je hoeft er niet laag op neer te zien, hoor. Als de mens zo voor de dag komt, openlijk of heimelijk. Want zulke stakkers zijn wij nou geworden, moed en vrijwillig door de zonde. Maar nu zegt die trouwe God, die murmureerders die het met God niet eens zijn. Niet eens willen zijn, niet eens kunnen zijn. Omdat het tegen alles ingaat. Nu zegt God, die zullen de lering aannemen. Die zullen leren stamelen. De Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Ook al proef je de bitterheid in je mond. Tot aan de laatste levenssnik toe. Na het zure geeft hij het zoet. De lering. Dan hoor je er een zingen. Ik sloeg Erik met verdrukte dwaalspoor in. Maar nu geleerd hou ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed. Het is wat. Toen dat kleine kind nog leefde. Uit die verkeerde verbintenis. Ontvangen en geboren. Toen was er geen huis met David te houden. Hij lag maar op de grond. Waarom? Ach.
Hij zal wel gezegd hebben, dat is mijn schuld, arm kind. Dat is nou je vaders schuld. Zat niet makkelijk. En ik kon niet aflaten om de Heere aan te roepen. Heere, Heere. Spaar het kind toch alsjeblieft. Maar de Heere had gezegd van niet, ja. Tegen alles in. Ach, Heer. De mensen dachten dat kost hem zijn leven. Totdat daar komt de boodschap. Het kind is gestorven. En opeens was het stil. Niemand durfde het te zeggen. Maar hij zegt, wat zijn jullie stil? Is het kind zo? Het is dood. Hij stond op. Hij waste zich. Hij at. En de mensen waren stom verbaasd. Maar hij zei, gij zult tot mij niet wederkeren, kindje, maar ik zal tot u wederkeren. Even God prijzen en verheerlijken voor het smaken van de zaligheid. Lering aannemen. Dan denk ik ook aan mijn lief geliefde, nieuwzalige grootvader. Die toen die afscheid nam van zijn kinderen, enige tijd voor zijn dood, dat hij zijn hand opstak en begon. Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan en naar uw woord gered uit al zijn noden. Lering aannemen. Al kunnen we de doeleinde Gods niet altijd hier aan deze zijde van het graf zien. Al zullen er vele dingen zijn die pas in de toekomst van de eeuwige gelukzaligheid zullen worden opgehelderd. Hier doet de Heer er soms ook al wat van zien, maar niet altijd. Nochtans, zij zullen de lering aannemen. Gij zijt krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Mensen, zo'n God te hebben, dat is alles te hebben. Ik zou ook mogen zeggen, als zo'n God ons heeft, dat is alles. Hij ging vrijmoedig weg, die oom van hem, maar hij had het toch nog even akelig bang op dat ziekbedje toen die zei, ach vader, ik heb geen borg. En toen zegt de vader, ach jongen, dat is niet zo erg hoor, als die borg jou maar heeft. Want hij wist dat hij de Heere vreesde, die jongen, dat wist hij. Nou, er was tenslotte geen krimp meer bij hoor, want hij klapte nog in zijn handen toen hij zijn longen uitspuwde. Het is wat. Keer mijn ziel tot uw rusten weder. Gij zijt verlost. Zou hij met hem niet alle dingen schenken? Maar buiten die God, dan zijn we dan toch. Hè? Al hebben we alles. Al worden we 100 jaar. Een zondaar 100 jaar oud geworden zijnde. Zou vervloekt worden. Maar dit, de lering aannemen. Nou, Manasse, kon niet meer goed komen, maar nou komt het toch goed. Het komt met al die ellendige, komt het uiteindelijk voor eeuwig goed. De Heer troost u, sterke u, ja ons tezamen. Om eens iets van die spijzen te mogen gebruiken, waardoor Elia 40 dagen ging door de woestijn, tot hij aan de berg Hor kwam, want gewisselijk, die God van toen is de God van nu, en tot in eeuwigheid in Christus Jezus, de God van zijn volk. Amen.